Ja, leuk om hier nog een keer te zijn. Echt een zegen voor mij. We gaan vandaag hebben we deel 2 van onze mini-preekserie. De eerste was vorige keer. En wij hebben het eigenlijk over de rol, de missionair hart van de gemeente in twee aspecten: aankondiging en aanwezigheid. We hebben geleerd dat aankondiging zonder trouwe aanwezigheid is gewoon niet te geloven. Maar aanwezigheid zonder de aankondiging van het evangelie heeft, het is krachteloos om levens echt te veranderen. Ik was vanochtend even aan het bidden met de leiders en ik heb gehoord dat jullie gebouw opengesteld voor vluchtelingen. En dat vind ik zo bemoedigend, want eigenlijk mijn eerste keer in Nederland, dat is nu al 23 jaar geleden. En ik liep een stage bij een kerk in Eindhoven. En ze deden heel veel onder asielzoekers en vluchtelingen. En in die 2 jaren, het is zo'n mooi zegen, in 2 jaar hebben ze 98 mensen gedoopt. Meestal vluchtelingen. En we hebben een aantal huisgemeentes zien beginnen. 3 huisgemeentes gevormd onder Iraanse mensen die tot geloof zijn gekomen in de tijd in Nederland. Dus het is echt een zegen om hoe God heeft de wereld naar Nederland gebracht. En Stefan Pas, hij is een Nederlands theoloog, en hij zei eens dat voor de gemeente, we hebben een soort, onze missionair tak, een soort 2 vormen daarvan. En wat hij noemt een centrifugale vorm en een centripetale vorm. En als je herinnert van je wetenschap, centrifugaal, dat is de kracht die uitstuurt. Slingt iets uit. En de centripetaal, dat is meer iets dat trekt binnen. En als gemeente, als kerk, hebben we eigenlijk die twee soort vormen van missionair zijn. We hebben die uitzenden. We gaan uit naar de wereld. Maar, en vooral nu, hedendaags, in onze globale samenleving, hebben we ook een soort verwelkomende manier om missionair te zijn. Waar wij welkomen de mensen die komen van andere landen. Dus het is een mooie kans. En zo leuk om te horen dat jullie daarmee een rol willen spelen. Nou, vorige keer hebben we gekeken naar aankondiging. Vanochtend willen we kijken naar die aanwezigheid. Wat is trouwe aanwezigheid van de gemeente? En onze tekst vandaag komt uit Matteüs hoofdstuk 5. Dus als je je Bijbel heeft, en ik hoop dat je het heeft, doe maar open naar Matteüs. Dat is de eerste boek van het Nieuwe Testament. In de 5e hoofdstuk. We lezen alleen een paar verzen. Verzen 13 tot en met 16. Matteüs 5, 13 tot en met 16. Even beginnen. En dit is Jezus spreekt met zijn discipelen in de menigte. En hij zegt: u bent het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezout worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmat, maar op de standaard. En hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Dit is zijn woord. Laat ons bidden. Hemelse Vader, Heere Jezus, wij danken u, Heer, voor uw woord. Heer, spreek tot ons. Open onze hart, onze oren. Help ons te begrijpen wat er staat in uw woord. Spreek tegen ons door uw geest. Dank u, Heer, voor uw woord. Help ons te groeien en u beter leren kennen. Vergeven u deze tijd. In uw naam. Amen. Onze tekst vandaag komt uit een stuk in Matteüs. Matteüs hoofdstuk 5, 6 en 7 noemen we heel vaak de bergrede. En Jezus, hij was in Galilea en hij ging op een berg staan en er was een menigte mensen en hij roept zijn discipelen naar hem toe en hij begon om te onderwijzen. En wat we hebben in 5, 6 en 7, dit bergreden, een soort serie van leerlingen. Het is praktisch leer over het christelijk leven. Hoe moeten wij leven als volgelingen van Jezus? We willen eigenlijk kijken naar dit stuk, zout en licht. Jezus gebruikt twee beelden, zout en licht, om te beschrijven hoe het moet uitzien. Het leven van discipelen van Jezus. En dit gaat over onze aanwezigheid in de wereld. In Johannes, later in het evangelie van Johannes, net voor zijn kruisiging, Jezus gaat voor zijn discipelen bidden. En wat hij zegt daarin is dat hij bidt niet dat de Vader zijn discipelen zal uit de wereld trekken, maar hen versterken. Dus de bedoeling is altijd dat wij aanwezig zullen zijn in de wereld. Maar wat moeten wij doen? Hoe ziet dat eruit? Dus we willen kijken vanochtend naar deze twee beelden. Wat kunnen wij leren van de beeld van zout en licht in ons dagelijks leven? En wat betekent dit? Wat bedoelde Jezus hiermee voor zijn discipelen? En ook door zijn discipelen ons, want zijn discipelen waren de begin van de kerk. Dit is de basis voor de kerk. En hij zegt daar in vers 13, u bent het zout van de aarde. Zout. In die tijd, zout had voornamelijk twee toepassingen. Twee manieren waardoor zout werd gebruikt. Smaak en conserveren. En je had aan de ene kant, het gaat over smaak. Zout maakt dingen lekkerder. Het is waar. Heb je ooit frietjes gehad zonder zout? Of je merkt het wel, als je gaat de soep eten of iets anders eten en je denkt, ach, dit mist iets. Moet meer zout hebben. Het verbetert de smaak. Wat ik vind ook heel leuk is, ook voedsel waarvan je niet zou verwachten dat het zout bevat, heeft ook zout nodig. Bijvoorbeeld zoetdingen. Koekjes, taart, cupcakes, muffins. Ze hebben eigenlijk zout nodig. Als je bent aan het bakken, weet je, je gaat altijd een beetje zout erbij doen. Waarom? Het eigenlijk maakt de zoetsmaak sterker, beter. Alles heeft zout nodig om de smaak te verbeteren. En denk, hoe doen wij dat eigenlijk? Als je kijkt rond je heen naar je wijk, naar je stad, en denk, ja, wat is de smaak van de stad? En als gemeente maken wij de smaak van de wijk beter. Of niet? Helpen wij? Zullen de wijk, zullen de stad ons eigenlijk missen? Als wij plotseling weggaan. Als je gaat de mensen om je heen vragen. Oké, als deze gemeente hier niet was, is het net zoals eten zonder zout. Dat ja, iets mist. Iets ontbreekt. Het smaakt niet zo lekker als normaal. Het is een vraag voor ons. Maar een andere toepassing van de zout, misschien heel belangrijk in die tijd, was conserveren. Dingen gaat bederven. En je moet eigenlijk het proberen om dat bedervingsproces te verhinderen. Als je je eten, vooral vlees, langer haalbaar wil hebben. We zijn de afgelopen week naar Engeland geweest. Of de week daarvoor. En we gingen met de boot van Frankrijk naar Engeland. En op de boot was er een soort plaatje over de geschiedenis van dit, hoe noem je dat, een bootmaatschappij. Wat ze doen. In de geschiedenis zijn begonnen in de 19e eeuw. En ze gingen eigenlijk vanuit Engeland naar India en heel veel andere landen. En het was een aantal verhalen over hoe het ziet. Of hoe het was in de jaren. En eigenlijk, toen ze zijn begonnen, was er geen elektriciteit en ze geen koelkasten. Maar als je gaat op een reis van Engeland naar India, dat is een aantal weken, een aantal maanden, moet wel maaltijden hebben. Hoe deden ze dat? En eigenlijk wat ze moeten doen, ze brachten alle vlees, nog steeds levend, aan de boot. Dus je had een aantal dieren op de boot. En dan misschien één keer in de week moest je de dieren van de week slachten. Niet zo mooi. Niet zo mooi als je bent op een lekker bootreis en dan je hoort al die dieren. Maar dat moet, want als je gaat gewoon met de vlees op de boot, dan gaat het verrotten en alles. Maar later mogen ze wel koelkasten hebben. En als je koelkasten hebben, dan kan je alle vlees daarin doen en dat was wel mooi. Maar wat in de tijd in Israël, in deze tijd, hadden ze zeker geen koelkasten. Maar wat doe je? Altijd met je vlees, je gaat het met zout conserveren. En hoe dat werkt, het proces, zout in de vlees, het onttrekt de vocht van de vlees. En de ongewenste micro-organismen, ze hebben wel vocht nodig om te leven. En als er geen vocht is in de vlees, dan kunnen ze niet voortplanten en kunnen ze niet leven. En om dat te doen met die zout vlees, kon het heel lang haalbaar blijven. En Jezus zei, jullie zijn de zout van de aarde. Het is een deel van onze taak om de bederf rond ons heen te verhinderen, te voorkomen. Hoe doen wij dat? Soms lijkt het dat onze wereld, dat de dood overheerst onze wereld. Vooral nu. We zien oorlog, ziekte, geweld, alle soort dingen. Het lijkt dat de dood en er is bederf rond ons heen in ons samenleven. Maar wij als gemeente, wij zijn eigenlijk niet geroepen om gewoon binnen te zitten, terwijl de wereld rond ons heen sterft. Wij zijn zout. En wij moeten dat bederfsproces verhinderen. Zout heeft ook in dat dezelfde proces om die ongewenste bacteriën en alles te doden, het heeft ook een soort genezen kracht. Dat merk je wel als je ooit in de zee gaat zwemmen en je hebt een snijtje op je vinger of je voet. Het prikt een beetje. Maar het helpt met het genezingsproces. Soms, toen ik heel jong was en nog steeds als volwassene, heb ik af en toe problemen met mondzweren. En ik weet niet waar het vandaan komt. Mijn opa had hetzelfde probleem. Maar soms krijg ik die heel pijnlijk mondzweren. Het is moeilijk om te praten. Ik heb een tandarts gevraagd, wat kan ik hiermee doen? En wat je moet eigenlijk doen is, of het beste advies, is gewoon met zoutwater gorgelen. Omdat zout helpt om te genezen. En de vraag voor ons als de gemeente is, waar zien wij in onze wijk, waar zien wij in onze steden bederf, de dood, verrot in de samenleving? En wat doen wij als gemeente, wat kunnen wij doen om dat te verhinderen, te verbeteren, te helpen? Waar kunnen wij pijn en lijden rond ons heen genezen en helpen? Wat kunnen wij doen met onze tijd, onze energie, onze gebouwen, wat wij hebben om te genezen, om zout te zijn? Er is ook een waarschuwing. Als je kijkt naar vers 13. Maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zou het gezout worden? Als zout zijn smaak verloren heeft. Als je denkt over zout, behalve smaak conserveren, het heeft eigenlijk geen andere. Het is gebruikloos. Er is niks om te doen. Je kan niet met zoutblokjes bouwen. Het is gewoon alleen goed voor dat zoutachtigheid. De zoutachtigheid van zout, dat is de waarde. En als het geen smaak heeft, is het nutteloos. En dan de vraag is voor ons als gemeente, als wij geen zout zijn in ons samenleving, in onze wijk, in onze stad, zijn wij eigenlijk nutteloos geworden. Het lijkt een beetje sterk, maar Jacobus zegt iets hierop gelijk. In Jacobus, in zijn tweede hoofdstuk, hij zegt, wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloofd heeft en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u zou tegen hem zeggen, ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, en u zou hem niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan? Zo is ook het geloof, als het geen werken heeft, in zichzelf dood. Wat Jacobus zegt is dat als je geen werken van liefde doet, als je niet bezig bent om de lijden en de pijn in de wereld te helpen genezen, wat voor nut heeft jouw geloof? Het is geen veranderend geloof. Het is een waarschuwing. Zijn wij als een kerk actief als zout in de wereld, of zijn wij nutteloos geworden? Aankondiging zonder trouwe aanwezigheid is gewoon niet te geloven. Brennan Manning, hij was een priester en een auteur. En hij zei eens, een beroemde citaat, hij zei dat de grootste oorzaak van atheïsme in de wereld van vandaag zijn christenen die Jezus erkennen met hun lippen en de deur uitlopen en hem verloochenen door hun levensstijl. Dat is wat een ongelovige wereld eenvoudigweg ongelooflijk vindt. Wij zijn geroepen om zout te zijn. Om het smaak te verbeteren. En de bederf te verhinderen. Jezus zei ook in deze tekst, vers 14, u bent het licht van de wereld. Het licht van de wereld, dat beeld van licht. Wij zijn de licht van de wereld. Waarom hebben wij verlichting nodig? Waarom hebben wij verlichting in ons huizen, in ons gebouw, in onze scholen, op straat, op de fietspad? Altijd, we hebben verlichting overal. Waarom hebben wij dat nodig? Om de duisternis te verdrijven. Wij zijn eigenlijk gemaakt voor licht. Als mensen, wij zijn getrokken naar het licht. Onze oog, en de menselijke oog, is echt gemaakt om licht te vinden. Weet je dat in duisternis, een menselijk oog, kan het licht van een vlam van een kaars van 3 kilometer ver zien. En als het op een verhoogde punt is, kun je eigenlijk het tientallen kilometers weg nog steeds zien. We zijn zo gevoelig. Verlicht. En Jezus gebruikt dat beeld in vers 14. Een staat die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. Nou, het is moeilijk om voor te stellen nu, in hedendaags Nederland, wat echt pikdonker is. Want jullie hebben zoveel verlichten. Alle wegen zijn, hebben verlichten. Er zijn zoveel steden en dorpen. Er zijn alleen een paar plekken hier waar het echt donker wordt. Ik was jaren geleden, ik bracht een zomer door in Oost-Afrika. En ik was een maand ver buiten de stad. Daar was het echt donker. Een heel kleine dorp, geen elektriciteit, helemaal niks. Ik had nooit echt donker gezien, totdat ik daar was. En in de midden van de nacht, eigenlijk, deze dorp ligt langs de migratieroute van de olifanten. Dus de olifanten gingen heel vaak 's nachts langs de dorp. Nou, wat ik heb geleerd toen ik daar was, is dat olifanten in de wild zijn eigenlijk heel agressief. Ze zijn eigenlijk niet zachtmoedige dieren. En je wil helemaal niet voor een olifant gaan plotseling lopen. En in die zomer zijn eigenlijk 2 mannen in dat gebied ze zijn gedood door een olifant. Ik was zo bang om buiten te lopen, want het was zo donker, pikdonker. Je kon naast een olifant staan en hem helemaal niet zien, maar je kon hem wel horen. En 's nachts kon je al die dieren geluiden horen, maar je kan helemaal niks zien. En soms moest ik eigenlijk van één huis naar het andere huis in het dorp. En tussen die 2 huizen was alleen duisternis. En ik dacht, is er een olifant daar? En ik was zo bang, ik vond het zo eng. En ik ging altijd, als ik moest, van één huis naar de andere. Je kijkt naar het licht. En ik ga zo snel mogelijk van het licht van één huis naar het licht van een ander huis. In het licht, daar was het veilig. En als je kan voorstellen dat in Israël, in deze tijd, was ook geen verlichting. geen elektriciteit, maar ook niet heel veel steden of dorpen. Als je buiten de stad was in Israël in deze tijd, dan was het echt donker. Maar het was ook gevaarlijk als je gaat rondlopen, 's nachts. Want je hebt niet alleen mensen, rovers, maar in die tijd had je nog steeds dingen zoals leeuwen en beren. Kan je je voorstellen? Je gaat lopen door de wildernis in het donker en je hoort de broel van een leeuw. Het is eng. Maar dan zie je in staat op een berg. En met je ogen die gemaakt zijn voor licht, kan je zo ver weg zien. En je wist, daar in het licht, daar was het veilig. Daar is een schuilplaats. En Jezus zegt, jullie zijn het licht van de wereld. Net als een stad op een berg. Is onze gemeente, heeft de gemeente een reputatie als een plek van licht. Als een schuilplaats. Kijken mensen naar de gemeente en denken, daar is licht. Daar ben ik veilig. Of niet? Wat doen wij om licht te kunnen zijn? Zijn wij bekend als verdrijvers van de duisternis in de samenleving? Want dat is onze rol, dat is onze taak. De duisternis is, dat is alles wat niet bij de Koninkrijk van God hoort. Als we hebben het over duisternis in de wereld, dat is alles wat niet bij de Koninkrijk van God hoort. De gebrokenheid in de wereld. En er is heel veel gebrokenheid in de wereld vandaag. Maar ook in onze geschiedenis. De slavernij. Dat is zeker een donkere deel van onze geschiedenis in westerse landen. Een heel donkere deel. Het was grotendeels geaccepteerd in onze samenleving. Maar niet door iedereen. Er waren sommige mensen die daartegen vochten. De abolitionist. Want ze wisten dat ze waren grotendeels christenen. Want ze zagen in de Bijbel dat dit hoort niet bij het Koninkrijk van God. Wij zijn lichten. We gaan hier tegen vechten. Een van hun leider was William Wilberforce. William Wilberforce, hij was een Engelse parlementariër en ook een leider van de antislavernijbeweging in Engeland. En hij had een rol in de regering en het was zijn doel om tegen slavernij te vechten. En hij heeft tegen slavernij gevochten 40 jaar. Na 20 jaar, de eerste 20 jaar, hij was bezig 20 jaar om vechten voor de wetten tegen slavernij. En uiteindelijk, na 20 jaar, kwam de eerste wet tegen de slavenhandel in de Britse Koninkrijk. 20 jaar. Maar voor William Wilberforce, dat was niet genoeg. Het was vanaf dat moment illegaal, maar er waren nog steeds zoveel slaven in de Koninkrijk die nog niet vrij waren. Dus hij wilde doorvechten voor hun vrijheid. En zijn doel was wat werd genoemd de Slavery Abolition Act. En dat was een wet waardoor alle slaven in het Britse Koninkrijk hun vrijheid terug zou geven. In de laatste 10 jaar van zijn leven ging zijn gezondheid achteruit. Hij moest eigenlijk uit Londen naar een huis buiten de stad gaan. En die wordt slechter en slechter. Maar in juli van 1834 kreeg hij een boodschap dat nu de Slavery Abolition Act gaat zeker wet worden. Uiteindelijk, 40 jaar vechten, uiteindelijk wordt het nu wet. De volgende dag stierf William Wilberforce. En ik denk, ik geloof niet dat het toeval was. Ik geloof dat God hield hem in leven totdat zijn taak volbracht was. En hij hoorde dat het is nu volbracht. En op die dag in juli 1834 liep hij in de aanwezigheid van zijn Heer. En ik hoorde de stem. Goed gedaan, goede en trouwe dienaar. Hij was een licht in een duister, in duisternis, in een donkere wereld. Wij zijn ook lichten. En wij zien in vers 15 nog steeds dezelfde waarschuwing. Men steekt geen lamp aan en zet die onder de korenmat. Als je de licht aandoet en dan doe je iets daarover, dan kan je geen licht geven aan de andere mensen in het huis. Het is nutteloos geworden. Als wij de licht zijn, moeten wij geen korenmat op onze licht zetten. Maar wij moeten lichter zijn. De liefde van God laten zien in de wereld. Tegen de duisternis vechten. Tegen het staan. Vers 16. Laat uw licht zo schijnen. Wij moeten de liefde van Jezus, de liefde van God, zichtbaar maken. Wij kunnen het altijd hierover praten, maar dan is het niet zichtbaar. Het is zichtbaar door ons levensstijl. Het is zichtbaar door ons werken van liefde. Als ik zei, aankondiging zonder trouwe aanwezigheid is gewoon niet te geloven. En aanwezigheid zonder aankondiging is krachteloos om levens echt te veranderen. Onze aanwezigheid in de samenleving, een trouwe aanwezigheid, dat bevestigt onze boodschap, wat wij zeggen. En de aankondiging van het evangelie is de bron van kracht van onze aanwezigheid. Ze werken eigenlijk samen. Je hebt allebei nodig. Onze wereld is gevuld met de duisternis. Dat zien wij. Je kan het niet zien als je kijkt naar het nieuws, journaal, op internet kijken. Er is heel veel gebrokenheid en duisternis in de wereld. En wij als mensen, wij doen heel veel dingen om van die gebrokenheid, de duisternis, te ontsnappen. Niemand wil daarin blijven. Wij proberen om te ontsnappen. En dat doen we op zoveel verschillende manieren. Geld. Als ik alleen meer geld had, dan zal ik niet zoveel lijden. Of door een carrière, iets om iets te worden. Als ik dit niveau bereik, dan heb ik minder problemen, minder lijden. Soms is het door relaties, een familie te hebben. Soms drugs enzovoort. Het zijn allemaal manieren waardoor mensen proberen de duisternis en de gebrokenheid van de wereld te ontsnappen. Maar uiteindelijk niets en niemand op aarde kan ons echt bevrijden. Alleen één. En Hij is dat licht. Je ziet het licht. Jezus zegt dat wij zijn de licht van de wereld. Maar wij hebben het niet over een soort innerlijk licht. Jouw innerlijk licht, laat schijnen. Nee. Wij zijn gewoon net als een raam. Zijn licht schijnt door ons. Hij is de ware licht. In Johannes, begin van het evangelie van Johannes, er staat, in het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Kon het niet overwinnen. Jezus is eigenlijk het ware licht. Want Hij is van het licht van de Vader in de hemel. Neergedaald naar het duisternis van het graf. Voor ons. Voor al onze schulden. En Hij heeft de volledige kracht van de duisternis op zichzelf genomen. Maar het graf kon Hem niet houden. Want Hij was het licht. En Hij heeft de graf en de dood en de bederf van de zonde overwonnen. Voor ons. Hij is de licht. En het is zijn licht. Dat schijnt door ons. Hij wil door ons schijnen. In het begin van Handelingen, we hebben het de vorige keer gelezen, in het begin van Handelingen gaat over alles wat Jezus is begonnen om te doen. Maar hij werkt nog steeds door ons, door zijn gemeente. Hij is de licht en dan hij noemt ons de licht van de wereld. Want zijn licht schijnt door ons. En het is een licht dat de duisternis kan niet overwinnen. Wij zijn allemaal geboren. Geboren in een gebroken wereld. Iedereen van ons is geboren in een donkere wereld. En wij kunnen er niet zelf ontsnappen. Tenzij wij de weg uitvinden. En Jezus zei, ik ben de weg. Hij wijst niet naar een weg, maar hij is de weg door zijn dood. In de tijd van Jezus, toen hij daar was met zijn discipelen, van deze tekst vanochtend, er was eigenlijk een derde toepassing van zout. Je hebt de voornamelijkste twee, smaak en conserveren, maar er was ook een derde. En dat derde lezen wij in het boek van Leviticus. En Leviticus gaat over de wet. De wet en de offers. En luister wat er staat in Leviticus 2:13. Elke offergave van uw graanoffers moet u met zout bereiden. Het zout van het verbond met uw God mag u aan uw graanoffer niet laten ontbreken. Bij al uw offergaven moet u zout aanbieden. De zout hoort bij het offer. Want de zout was eigenlijk de teken van het verbond tussen God en zijn volk. Jezus werd ons perfect offer. Voor onze zonde. Om de duisternis te overwinnen. Hij werd offer. En zijn bloed, net als de zout, werd het teken van een nieuwe verbond. Een nieuwe verbond die ons allemaal zal redden. Redden van de bederf van de dood in de wereld. Een teken van een nieuwe en definitief verbond. Een verbond die ons redt van bederf. Een verbond die ons geneest en heel maakt. Hij was de zout. Hij was de licht. En nu wil hij doorgaan met zijn werk in de wereld door ons, als de zout en de licht. Wij weten dat onze wereld is niet zoals het hoort. Duisternis, gebrokenheid, maar Jezus biedt hier hoop. En hoop om de duisternis te ontsnappen. Want hij heeft het al overwonnen. En hij geeft ons leven. Echt leven, want hij is het ware licht dat ons kan bevrijden. Hij is de zout dat ons kan genezen. En als wij ons leven aan hem overgeven, zou hij ons nieuw maken. Dat is zijn hoop. Dat is zijn belofte. En dat is het evangelieboodschap. Dat geeft kracht aan onze aanwezigheid. En hij wil zijn licht door ons, door jullie, laten stralen. Nou, de vraag voor jullie als gemeente is, ben je bereid? Ben je bereid om zout en licht te zijn? In deze wijk, deze stad. Wat het betekent je talenten, je bronnen, je tijd, je energie investeren in lijden te genezen in de wijk. Om de duisternis te verdrijven. In de stad. Ben je bereid om de zout en de licht te worden? Ik bid dat er geen wijk in Uithoorn zal zijn zonder de trouwe aanwezigheid en de aankondiging van het evangelie van Jezus. Dat zijn wij. De zout en de licht. Tot zijn eer. Zijn glorie. Laat ons bidden. Hemelse Vader, u bent het licht. U bent Het zout, de zout van het verbond. U bent naar ons toegekomen om voor ons te sterven en ons nieuwe leven te geven. Heeft ons. U bent de weg voor ons geworden door uw bloed. U heeft ons zoveel lief gehad. Dat u bent naar ons gekomen, vlees geworden. En onder ons gewoond. En u bent op een kruis gestorven voor ons. En 3 dagen later bent u weer opgestaan. Want u bent Heer. U bent koning. U bent het licht. Dank u, Heer Jezus. Heer, help ons als uw lichaam, als christenen, uw volgelingen, uw discipelen, om zout en licht te kunnen zijn onder onze buren, onze familieleden, onze medewerkers, in ons stad, in ons wijk. Heer, geef ons inzicht, wijsheid. Geef ons vrijmoedigheid om zout en licht te zijn. Dat we kunnen een trouwe aanwezigheid bieden in de stad. Schijnt uw licht door ons, Heer Jezus. Dit bidden wij in uw naam. Amen.